Wij lezen 1 Samuel 18 en daarvan de eerste 9 versen en vervolgens hoofdstuk 19, de eerste 6 versen. Het geschiedde nu, als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David en Jonathan beminde hem als zijn ziel. En Saul nam hem te dien dagen en liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis. Jonathan nu en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af, dien hij aan had, en gaf hem David, ook zijn klederen, ja tot zijn zwaard toe, en tot zijn boog toe, en tot zijn gordel toe. En David toog uit overal waar Saul hem zond. Hij gedroeg zich voorzichtiglijk. En Saul zette hem over de krijgslieden, en hij was aangenaam in de ogen van het ganse volk, en ook in de ogen van de knechten van Saul. Het geschiedde nu toen zij kwamen en David wederkeerde van het slaan der Filistijnen, dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël, met gezang en rijen de koning Saul tegemoet, met trommels, met vreugde en met muziekinstrumenten. En de vrouwen spelende antwoordden elkander en zeiden, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul zeer, en het woord was kwaad in zijn ogen. En hij zeide, ze hebben David 10.000 gegeven, doch mij hebben ze maar 1.000 gegeven. En voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. En Saul had het oog op David, van dien dag aan en voortaan. En dan hoofdstuk 19, de eerste 6 versen. Derhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot al zijn knechten om David te doden. Doch Jonathan, Sauls zoon, had groot welgevallen aan David. En Jonathan verkondigde het David, zeggende, mijn vader Saul zoekt u te doden. Nu dan, wacht u toch des morgens en blijf in het verborgene en versteek u. Doch ik zal uitgaan en aan de hand mijns vaders staan op het veld waar gij zult zijn. En ik zal van u tot mijn vader spreken en zal zien wat het zij dat ik u zal verkondigen. Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader Saul. En hij zeide tot hem, de koning zondige niet tegen zijn knecht David, omdat hij tegen u niet gezondigd heeft en omdat zijn daden voor u zeer goed zijn. Want hij heeft zijn ziel in zijn hand gezet en hij heeft de Filistijn geslagen. En de Heere heeft een groot heil aan het ganse Israël gedaan. Gij hebt het gezien en gij zijt verblijd geweest. Waarom zou gij dan tegen onschuldig bloed zondigen, David zonder oorzaak dodende? Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan. En Saul zwoer, zo waarachtig als de Heere leeft, hij zal niet gedood worden. Het God zal willen wij vanmorgen stilstaan bij 1 Samuel 19 vers 4 en 5. 1 Samuel 19 vers 4 en 5. Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader Saul. En hij zeide tot hem, de koning zondige niet tegen zijn knecht David, omdat hij tegen u niet gezondigd heeft. En omdat zijn daden voor u zeer goed zijn. Want hij heeft zijn ziel in zijn hand gezet en hij heeft de Filistijn geslagen. En de Heere heeft een groot heil aan het ganse Israël gedaan. Gij hebt het gezien en gij zijt verblijd geweest, waarom zou gij dan tegen onschuldig bloed zondigen, David zonder oorzaak dodende? Tot zover. Jonathan pleit voor David, volgens onze tekst. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats de reden. In de tweede plaats de inhoud. In de derde plaats het gevolg. Jonathan pleit voor David, de reden, de inhoud en het gevolg. Jonathan pleit voor David. Wat is dat eigenlijk, pleiten? Wat doe je dan? Is dat positief? Pleiten betekent dat je redenen aanvoert, argumenten aanvoert om iemand te verdedigen. Een advocaat doet dat bijvoorbeeld in een rechtszaak. Iemand is beschuldigd, aangeklaagd. En dan gaat een advocaat redenen aanvoeren, argumenten gebruiken om de rechter ervan te overtuigen dat de aangeklaagde onschuldig is. Of dat er verzachtende omstandigheden zijn. Of, zoals in onze tekst, Jonathan haalt hele positieve argumenten aan. Hopen we straks te zien in onze tweede gedachte. Dus als je pleit voor iemand, dan probeer je juist die andere partij ervan te overtuigen om zijn kwade voornemen niet uit te voeren. Zo pleit Jonathan voor David bij zijn vader, koning Saul. Waarom doet hij dat? Dat is onze eerste gedachte, de reden. Waarom pleit hij voor David? Wat heeft hij met David te maken? Wat voor winst levert hem dat op? Waarom zou hij zijn hand uitsteken, daar niemand het doet? Het is een plicht. En nu het erop aankomt, verstaat Jonathan zijn plicht. Hij en David hebben immers een verbond met elkaar gesloten. David had reus Goliath verslagen door het geloof. David had zo'n onwankelbaar vertrouwen in zijn God gehad. Jonathan niet. Jonathan had het ook niet gedurfd. Ja, Jonathan was een kind van God. En in een van de voorgaande hoofdstukken heeft Jonathan ook door het geloof een heldendaad verricht. Maar dit keer niet. Gods kinderen kunnen niet geloven wanneer zij maar willen. Geloof en geloven zijn altijd gaven van God. Stil had Jonathan het aangehoord, hoe David getuigenis had gegeven. Hoe David God de eer had gegeven. En toen David uitgepraat was voor zijn vader Saul, toen werd de ziel van Jonathan verbonden aan Davids ziel. Hij ging zo zielsveel van David houden om Gods werk. En toen hadden die twee een verbond gesloten met elkaar. In het Hebreeuws staat er dan altijd een verbond slijden. En dat weten we nog wel, hè? Toen God een verbond maakte met Abraham, dat Abraham die dieren moest nemen. En dat hij die dieren in twee stukken moest snijden. Daar komt die uitdrukking vandaan. Een verbond maken is in het Hebreeuws altijd een verbond snijden. Dat hadden David en Jonathan ook gedaan. Ze hadden een dier genomen En dat in twee stukken gesneden. En beide partijen waren door die twee stukken gegaan. Dat betekende dat ze tegen elkaar zeiden, als één van ons tweeën het verbond niet nakomt, het verbond niet houdt, maar verbreekt, dan mag de ander, de schuldige partij, ook als het ware in twee stukken snijden. Dat is nogal wat. Als je zoiets belooft. Jonathan had eigenlijk gezegd, als jouw leven in gevaar is, David, dan zal ik mijn leven beschikbaar stellen. Jaren later schrijft Paulus aan de Romeinen, nauwelijks zal iemand zijn leven geven voor een vriend. Nauwelijks. Maar hier belooft Jonathan het. En Jonathan belooft het niet alleen, Jonathan doet het ook. Hij stelt de gunst van zijn vader in de waagschaal. Hij stelt zijn leven voor David in de waagschaal bij Saul. Jonathan houdt zijn woord. Wat hij zojuist belooft had, David, als jouw leven gevaar loopt, dan zal ik mijn leven beschikbaar stellen. Bij die verbondsluiting zei Jonathan, ik sterf nog liever zelf dan dat jij sterft. Dat is nogal wat. Zou iemand van ons dat durven zeggen? Ik sterf toch liever zelf, dan dat mijn beste vriend zou moeten sterven. Ik heb mijn leven over voor die ander. Wat een prachtig beeld ligt hierin, hè? Van het verbond dat de Heere Jezus gemaakt heeft. Met zijn bruid. Toch? En wat lees ik dan in Romeinen? De Heere Jezus heeft zijn leven niet gesteld voor vrienden. Maar voor vijanden. Voor goddelozen. De Heere Jezus zegt nota bene tegen goddeloze mensen, ik sterf nog liever zelf dan dat u zou sterven. Dit woord heeft vanmorgen een adres. Nee, het wordt niet tegen Kain gezegd. Want Kain zegt zo schijnheilig, hè, voor mij zal het wel niet meer kunnen. Want ik ben een te groot zondaar. De Heere Jezus zegt vanmorgen bij Ede, ik sterf nog liever zelf dan dat u goddeloze zou sterven. Weet u waar vanmorgen de kwaal zit? Als ik straks harder de kerk uitga dan dat ik gekomen ben. Dat is omdat ik geen goddeloze wil zijn. Dat is het. Het evangelie vertelt dat de Heere Jezus zijn leven geeft voor zondaren, voor vijanden, voor goddelozen. Kunt u lezen in Romeinen 5. Daar mag ik nooit meer zeggen, voor mij zal het wel niet meer kunnen, omdat ik zoveel zonden heb gedaan, omdat ik zo'n boos hart heb. Ik voel me te goed vanmorgen en ik ben te netjes. Daarom heeft het woord van de Heere Jezus geen adres. ziet u hoe nodig het is dat wij aan onszelf ontdekt worden en dat de Heilige Geest ons helemaal leegschudt boven de vlammen van de hel. Ziet u hoe nodig het is dat wij gaan zien wie wij zijn, zoals God ons ziet. Wat zegt Jeremia? Alleen erken uw ongerechtigheid. Ik ben een goddeloos. Alleen dat. Ik ben een groot zondaar. Ik ben een groot beest bij u. Het komt erop aan. Koning Saul is laaiend. Hij wil David doden. En op dat moment springt Jonathan voor David in de bres. Toen het erop aankwam, toen kwam de Heere Jezus. Toen de tijd aanbrak om te lijden en te sterven. Jazeker, dat kostte hem grote druppels bloed. Vanwege de angst voor de toorn van God. Maar hij liep niet weg. Hij zei, uw wil geschieden. Horen wij het vanmorgen? Er wordt ons een zaligmaker verkondigd. Iemand die een verbond gemaakt heeft. Die niet wegloopt als het erop aankomt. Want het mag ons gerust opvallen. We hebben het gelezen, hè? Heel het volk hield van David. En de knechten van Saul hielden van David. Maar nu het erop aankwam, lieten ze David in de steek. Alleen Jonathan nam het voor David op. U hoeft van niemand heil te verwachten. Maar ik verkondig u vanmorgen de Heere Jezus. Op wie u aan kunt als het erop aankomt. Kwam het er wel eens op aan, in uw leven? Dat je er niet meer onderuit kon. Dat je zoals het ware in de greep zat van de wet. Betaal me wat geschuldigd zijt. Mag ik het zo vanmorgen eens noemen, op het puntje van de naald. Dat de donkere wolken van God storen tegen de zonde van u zich samenpakte boven uw leven. En dat je geen cent hebt om te betalen. Daar is de Heere Jezus. Daar is Hij. Veel trouwer dan Jonathan is de Heere Jezus. Meer dan Jonathan is de Heere Jezus. O werkelijk, Gods kinderen hebben Hem allemaal zo leren kennen. In het dodelijk tijdsgewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Als ik geen ja maar meer heb, geen verontschuldiging. Als ik uitgepraat ben, als ik alleen maar kan erkennen dat God rechtvaardig is en ik roep om genade. Dan wil God dat er betaald wordt. En de Heer Jezus zegt, ik betaal. Ik sterf nog liever zelf, dan dat deze goddeloze sterft. Ken u die klanken van het evangelie? Dat brengt zoveel verwondering met zich mee. Ik sterf nog liever zelf, dan dat deze goddeloze sterft. Dat is de eerste reden waarom Jonathan pleit voor David bij zijn vader, koning Saul. De tweede reden is dat David in groot gevaar is. We hebben het gelezen. Vanaf het moment dat het volk David meer eer gaf dan Saul, als er het voornemen in zijn hart om David te doden. En Saul heeft dat een paar keer heimelijk stiekem geprobeerd te doen. Maar in hoofdstuk 19 vers 1 komt hij er openlijk voor uit. David moet dood. En niemand daar in dat koninklijk paleis neemt het voor David op. En dan zou het zomaar kunnen dat ook een van die lijfwachten van koning Saul, om in een goed blaadje te komen, misschien David wel in een valstrik zou brengen en hem zou doden. Dat zou promotie betekenen. Jonathan weet het, mijn vriend is in groot gevaar. Derhalve staat er. Omdat betekent dat. Derhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot al zijn knechten om David te doden. Waarom? Waarom is dan Saul ineens zo boos? Zo verblind door haat? Wel, in het vorige hoofdstuk staat dat God met David was. Dat kunnen de goddelozen niet hebben. Als ze zien dat de Heere met zijn volk is. En als ze zich niet bekeren, dan krijg je dit. Zo totaal verblind door haat, dat men door alles heen gaat. Om hun voornemen te volvoeren. Dat is wat. Saul had het eerst in zijn hart. En nu durfde hij het openbaar in het paleis te zeggen. Zo zit Saul vast in de strikken van de zonde. Ken ik dat hart van Saul? Schrik ik daarvan? Wij moeten dat hart niet ver buiten ons zoeken. Wij moeten dat hart in ons zoeken. Wij zijn allemaal vijanden van de meerdere Davidszoon, de Heere Jezus Christus. Vol van dodelijke haat. En we zijn het ook naar elkaar toe. Ken ik mijn eigen hart? Wat kunnen wij hieruit leren? Wel, kinderen, weten jullie dat voorbeeld nog van een stoplicht, hè? Als het gaat over ons geweten. Als dat geweten soms in je bonkt. Stop. Stop met de zonde. Stop met die gedachten die je hebt. Je ziet het bij koning Saul. Hij heeft gedachten om David te doden. Hij bedenkt plannen. Hij hoopt natuurlijk dat David zal vallen door de Filistijnen. Dan is hij mooi van David af. En hij denkt dat hij zelf dan mooi zuiver blijft. Maar hij is erop uit om David ten val te brengen. Stopsel. Stopsel. Dit is levensgevaarlijk waar je mee bezig bent. Straks aan het einde van 1 Samuel zien we Saul in wanhoop zelfmoord plegen. In wanhoop was hij naar een dienstknecht van de duivel gegaan. Stop met de zonde. Als je doorgaat, dan eindigt dat in wanhoop. Denk erom als je Gods volk aanraakt, dat je Gods oogappel aanraakt en dat God het voor zijn kinderen opneemt. Want het is elke keer mislukt, mislukt. En hoe vaker de plannen van Saul mislukken, des te verblinder hij wordt door de haat die hij heeft tegen David. Stop! Met de zonde. Eén keer. Je doet het nog een keer. Stop! Nog een keer. Stop! Maar als God je loslaat, dat is levensgevaarlijk. Zo gaat koning Saul met David om. Calvijn zegt, het leven van een christen kun je vergelijken met twee dingen. Met een renbaan Een christen moet zich niet laten afleiden door die supporters op de tribune. Je moet kijken naar het wit, het doel. Daar gaat het om. Lopen! En met een oorlog, zegt Calvijn. Gods kinderen moeten er maar op rekenen, omdat ze de Heer Jezus hebben gehaat. Daarom worden zij ook gehaat. Een kind van God heeft vijanden. Bittere vijanden. Die soms over grenzen heen gaan. Maar God bewaart zijn volk. Ten allen tijden. Ken ik mijn eigen hart. Vooral als het gaat om de Heere Jezus. Waren niet de Joden, hè, die hem kruisten? Ja, die riepen, kruis hem, weg met hem. Het waren niet de Romeinen, die zijn kleren verdobbelden, die niet eens begrepen wat daar gebeurde. Mijn zoon, mijn zelfhandhaving, omdat ik niet wil erkennen dat ik een grote goddeloze ben. Is het, hè? Blinde haat tegen Jezus. En juist door de godsdienstige mensen in de evangeliën. Je ziet het, hè, bij de fariseeën en de schriftgeleerden, hoe ze eerst heimelijk vergaderden. En op een gegeven moment hebben ze al hun waardigheid afgelegd en in het openbaar het volk voorgegaan. Om de Heere Jezus te doden. De zonde. Altijd glijdende schaal. Dus we hebben gezien twee redenen. Waarom Jonathan pleitte voor David bij zijn vader. Koning Saul. De eerste reden was omdat hij een verbond had gemaakt met David. En de tweede reden was omdat David nu in groot gevaar is. We gaan naar onze tweede gedachte. De inhoud van die pleitreden. Welke argumenten brengt Jonathan dan naar voren? Wat zegt hij dan eigenlijk tegen zijn vader? Jonathan wil met zijn vader alleen spreken, ergens in het open veld. Was een beter plaats. Zomaar een wandelingetje. Je voelt in het paleis de spanning en Jonathan voelt het aan. Dit is niet het juiste moment om te spreken. Hij zegt het ook tegen David. Verstop je maar ergens in de buurt waar ik met mijn vader zal zijn. En dan zal ik met mijn vader praten. Ik zal het voor je opnemen bij mijn vader. Als je naast elkaar loopt, hoef je elkaar niet aan te kijken. Kan een stukje spanning wegnemen. Kun je misschien wat makkelijker met elkaar spreken. Misschien zal zijn vader toegankelijker zijn. Jongens. Valt het jullie op dat hij zijn vader de koning noemt? Klinkt bij ons misschien wel wat vreemd in de oren, hè? Dina van den Berg, een zeer godvrezende vrouw, kreeg verkering met een aanstaande predikant. En als ze dan haar liefdesbrieven schreef, dan schreef ze aan de weleerwaarde Heer. Dat kennen wij natuurlijk niet. En dat hier een zoon tegen zijn vader zegt, koning. Wat een eerbied, wat een ontzag klinkt daaruit. Had koning Saul dat gezag, dat ontzag verdiend? Nee. Misschien hebben jullie wel een docent die niet zo goed les kan geven. Die niet zo goed orde kan houden. Misschien hebben jullie wel een vader of een moeder die niet volmaakt is. Of ik weet eigenlijk zeker dat alle vaders en moeders onvolmaakt zijn. Maar als iemand zwak is, mogen wij dan zijn gezag betwisten? Nee, koning. Zo zegt Jonathan tegen zijn vader. Zullen wij het onthouden? Dat wij altijd het gezag eerbiedigen dat de Heere gegeven heeft. En dat je nooit mag zeggen, ik respecteer het gezag als iemand ook goed handelt. Wij moeten leren buigen voor het gezag dat de Heere gaf. Koning. Daarin spreekt eerbied en ontzag. En er is nog iets. Jonathan voelt ook wel aan dat de beslissingen van zijn vader het hele volk betreffen. Zoals hij straks ook zal zeggen, hè, als David die overwinning heeft behaald op reus Goliath, dan heeft God het heil gegeven voor het hele volk. Dus hij spreekt zijn vader tegelijkertijd aan op zijn verantwoordelijkheid. Koning Saul, u zondigt niet alleen voor uzelf, maar als u zondigt, dan neemt u uw hele volk mee. Dan brengt u een oordeel over het volk. Ambtsdragers moeten er goed over nadenken. Ouders moeten zich dat goed realiseren. We hebben het gehoord in het tweede gebod dat de Heere de zonde tot in het derde en het vierde geslacht bezoekt. Gezagsdragers moeten beseffen dat als zij zondigen, dat ze dan ook de weg vrijmaken dat hun onderdanen zondigen. Koning, zo spreekt Jonathan zijn vader aan. Uit eerbied. En om zijn vader te laten zien welke positie hij heeft. Jonathan pleit bij zijn vader, omdat hij weet dat de zaak van David recht is. Als u David doodt, dan gaat u tegen de Heere in, want David is de gezalfde des Heere. Doe dat niet, vader. Zo sprak dan Jonathan goed van David. Laten we daar ook een streep onder zetten. Als Jonathan bij zijn vader pleit voor David, dan spreekt hij goed van David. Jonathan haalt krachtige argumenten aan. Hij geeft een goed gerucht van zijn vriend. En trouwens ook zijn zwager. Bij vader Saul. Dat is ook de opdracht van al Gods knechten. Om goed te spreken van hun koning. De bruidswerver stallen de heerlijkheid van de bruidegom uit. Zoals Elimelech dat heeft gedaan. Voor Rebecca. Uit zijn tassen haalde hij gouden en zilveren sieraden. Hij sprak van het verbond dat de Heere met Abraham, de vader van zijn knecht Isaac, had gemaakt. Hij zal ongetwijfeld verteld hebben over de vrezen die er in het leven van Isaac gevonden werd. En elke keer dan bekrachtigde hij zijn woorden met dat schitterende, met die schitterende sieraden. En zo mogen de bruidswervers van de Heere Jezus hoog opgeven van de Heere Jezus. En goed spreken van Hem. Opdat anderen jaloers zullen worden. En als straks de vraag wordt voorgelegd aan Rebecca. Rebecca, wil je meegaan met Elimelech? Wil je een huwelijk aangaan met Isaac? Dan zegt ze onverschrokken, ik zal gaan. Als zij de heerlijkheid van het evangelie hoort, dan wordt er een onberouwelijke keuze in haar hart gewerkt. Ik zal gaan. Hoor, o dochter, en vergeet uw vaders huis en al wat u kon bekoren. Een huwelijk met deze bruidegom is meer waard dan het fijnste goud op aard. Jonathan, hij spreekt goed van David. Wat zegt hij dan? Hij zegt eerst de koning zondige niet tegen zijn knecht David, omdat hij tegen u niet gezondigd heeft. Hij zegt, koning, wat heeft David eigenlijk misdaan? Hij heeft toch tegen u niet gezondigd? Waarom zou u hem dan eigenlijk doden? De Heere zegt vanmorgen, betuig tegen mij. Wat heb ik u misdaan? Zeg het eens. Jonge vrienden, ouderen onder ons, wat heeft de Heere ons verkeerd gedaan? Zeg het maar. Vertel het hem maar. En als ik nog een stapje verder ga, dan vraagt de Heere Jezus het. Wat Hij verkeerd heeft gedaan. Hij zegt, wie van u overtuigt mij van zonde? Kun je dat? Kun je aanwijzen in je leven en zeggen, daar heeft de Heere Jezus het verkeerd gedaan in mijn leven? Heb jij een goed argument om hem af te wijzen, om hem te doden, om te roepen, kruis hem, kruis hem? Jonathan spreekt goed van David. Hij zegt, wat heeft David misdaan? En als hij dan niets misdaan heeft, vanwaar uw vijandschap? Waarom wilt u hem doden? Als de Heere jou dan niets misdaan heeft, waarom wil je hem dan niet dienen? Als de Heere Jezus geen kwaad gedaan heeft in je leven, waarom roep je dan, kruis hem, kruis hem? Maar Jonathan gaat het nog nader invullen. Hij zegt, hij heeft niet alleen niet gezondigd, maar omdat zijn daden voor u zeer goed zijn. En dan gaat hij dat uitleggen in vers 5. Want hij heeft zijn ziel in zijn hand gezet en hij heeft de Filistijn geslagen. En de Heere heeft een groot heil aan het ganse Israël gedaan. Ik heb het gezien, u was verblijd. Zie je wel? Misschien heeft Jonathan wel gezegd van vader, elke keer kwam David spelen op de harp en dan werd u weer rustig. Maar met name noemt Jonathan dat grote wat David heeft gedaan door die reus Goliath te doden. En wat was u blij, vader? Zie je? Dus hij zegt, David heeft u geen kwaad gedaan. Integendeel, hij heeft u goed gedaan. Zijn daden waren voor u zeer goed. Staat er niet in het Nieuwe Testament dat Christus het land doorging goeddoende? De Heere Jezus wandelt vanmorgen in het gewaad van zijn woord onder ons. Goeddoende. De Heere vraagt, wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, hetwelk ik niet heb gedaan? De Heere Jezus wist met de moeden een woord ter rechtertijd te spreken. Hij versloeg de grootste reus, de duivel, de zonde, de dood. Hij is gekomen om te doen de dingen die bij zijn vader gedaan moesten worden. Heb je dat wel eens gezien? Dat je nooit meer Gods eer kunt bedoelen. Heb je wel eens gezien dat je nooit Gods gramschap kunt uitblussen? Heb je wel eens gezien dat je nooit meer vrede met God kunt maken? Heb je wel eens gezien dat die kloof die er is tussen God en je ziel nooit door u overbrugd kan worden? En nu is de Heer Jezus gekomen. Hij heeft alleen maar goed gedaan. Hij heeft gedaan bij zijn vader wat gedaan moest worden. Hij heeft zijn vader de eer gegeven. Hij heeft de kloof overbrugd. Hij heeft gezorgd dat de hitte van Gods gramschap werd geblust. Hij heeft alleen maar goed gedaan. Heb je nu één zinvolle reden waarom je roept, kruis hem, weg met deze. We hebben niet anders als koning dan de keizer te Rome. Waarom? Zullen we daar straks in onze gezinnen eens over napraten? Zullen we daar straks in het verborgene eens over nadenken? Zullen we straks dan eens eerlijk de Heere de schuld geven, de Heere Jezus de schuld geven en zeggen, omdat u zo verkeerd hebt gedaan, daarom wijs ik u af. U bent geen geschikte borg, u bent geen geschikte zaligmaker. Hand op de mond. Wat is dat goddeloos? De Heere Jezus heeft de weg als het ware gebaand tot de Vader. De weg tot zijn genadetroon is opengemaakt door hem. Hij is de weg. Hij is als het ware tussen die kloof gaan liggen. Hij heeft die kloof overbrugd. En zondaren zijn nu welkom om via hem tot de Vader te gaan. Betuig dan tegen hem wat hij u misdaan heeft. Waarom wilt u hem doden? Maar dominee, ik heb niks tegen de Heere Jezus. Dat ken je eigen hart niet. Dan laat zien hoe verblind je bent. Want ieder mens zit boordevol vijandschap tegen Christus.
De Heilige Geest gaat ons ontdekken aan die laatste zonde, de zonde van het ongeloof. En die zonde van het ongeloof houd ik vast, omdat ik mijn eigen eer zo lief heb. Omdat ik mijzelf zo wil handhaven. Dat is het.
Jonathan. Hij pleitte bij zijn vader, voor zijn vriend David. David was al zijn vrienden kwijtgeraakt. Ik gun het u van harte. In geestelijk opzicht. En nu had hij één vriend overgehouden. Jonathan is hier een beeld van de Heere Jezus. Heeft u die ene vriend? De Heere gaat zijn kinderen oefenen om steeds meer van mensen losgemaakt te worden. Onafhankelijk van hen te zijn. En dat ze genoeg hebben aan die voorspraak bij de Vader, de Heere Jezus. O, hij wil een vriend zijn van zondaren en van tollenaren. En daartoe wilde hij van iedereen verlaten zijn, ja zelfs van zijn vader, opdat hij u kan bijstaan als het erop aankomt. Zie, wat een vriend. O, ik heb vanmorgen niet de juiste woorden om hem, om zijn vriendschap onder woorden te brengen. En toch is het alleen maar het verlangen van mijn hart om deze vriend vanmorgen te schilderen in de prediking van het evangelie. En ik vraag erbij, ken je hem, deze vriend? Is hij je enige vriend? Ben je omgevallen met allen dat is nodig in het leven, zodat je alleen overblijft met een heilige God? Dan wordt de Heer Jezus echt je vriend. Dan willig je dat verbond der genade in. Dan heb je ook genoeg aan hem, zonder ooit genoeg te krijgen van hem. Ik weet het. Wat kunnen Gods kinderen ook daarna weer vaak vallen om hun vertrouwen op prinsen te stellen. En toch hebben ze het geleerd. De enige grond om getroost te leven en zalig te sterven is deze vriend. De bruid zegt het in het Hooglied. Ja, zulk een is mijn vriend. Geeft u wel eens hoog van hem op? Of heb je nog andere vrienden? Onze laatste gedachte, het gevolg. Dat zien we in vers 6. Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan. Ja, dat was niks, dominee. Want even later, zo hebben we Saul leren kennen. Beetje een labiel figuur. Hij is nu onder de indruk van. En dan straks gaat hij toch weer op jacht om David te doden. Nee, dat kennen we wel, hè. Als dan David een en andermaal een stuk van zijn mantel heeft, of een kruik en een speer heeft, en dan doet David een reden, waarom vervolgt u mij? Ach, dan zie je hem weer huilen. Dan zegt hij, ach, mijn zoon. Nee, dat is een man waar je niet op aan kunt. Kan ik dan wel op mezelf aan? Kunt u op uzelf aan? Bent u dan beter dan Saul? Maar we laten het staan. Saul nu. Nu. Hoorde naar de stem van Jonathan. Nu. Hoort u naar de stem van het evangelie? Wat is dat ontzaglijk moeilijk, hè, om schuld te erkennen? Om je vroomheid kwijt te raken? Nu. Saul zwicht tenminste nog voor de pleitrede van zijn zoon Jonathan. Maar ik dan? Nee, zullen we niet alleen maar negatief over Saul spreken? Laten wij niet uitvlakken wat dat is, wat dat betekent. Saul was een vorst, niet te vergelijken met onze koning Willem-Alexander. Want onze koning heeft nauwelijks macht. Hij is onschendbaar gemaakt door de ministeriële verantwoordelijkheid in 1848. Maar koning Saul ging over leven en dood van zijn onderdanen. En hij had zojuist in het openbaar gezegd, David moet dood. Ik haat hem.
En nu keert hij op zijn schreden terug. Een koning. Een dictator. Eén die macht heeft. Hij doet als het ware publiekelijk afstand van wat hij eenmaal heeft gezegd. Dat is echt niet eenvoudig. O, dat eergevoel van ons. Die trots van ons. Koning Saul is hier een beschamend voorbeeld voor ons. Wij gaan niet makkelijk door de knieën. Weet u dat? Wij blijven hoogmoedig voor God en voor de mensen. Laten wij niet klein achter wat hier gebeurt bij Saul. Er zijn mensen die helemaal niet meer aanspreekbaar zijn op hun gedrag door het woord. Ben ik dat? Laat ik mij niet meer gezeggen door het woord? Heb ik mijn eigen visie ontwikkeld, mijn eigen mening? Al zijn er nog zoveel anderen. Saul is verblind door haat. En hij is nog steeds verblind. Maar ik, zijn mijn ogen ooit wel open gegaan voor de Heere Jezus? Ik zal u vertellen, er zijn mensen tot de Heere Jezus gekomen en het was niet zaligmakend. Ik ken een mens die onderwijs kreeg van de Heere Jezus en het was niet zaligmakend. Hoor je dat? Dat je zoveel hebt begrepen van de preek. Dat je in je gebed en in je nood de Heere Jezus gaat aanroepen. En dat je zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? En dat de Heere Jezus onderwijs geeft, heel persoonlijk, dat het woordje raakt. En dat het toch niet zaligmakend is. Wie van ons is er tot Christus gekomen? In eigen kracht, dat kan. Zeg mij, dominee, wie heb u op het oog? Wel, ik denk aan de rijke jongeling. Die ging op eigen kracht naar de Heere Jezus. Wat moet ik doen om zalig te worden? En hij kreeg onderwijs van de Heere Jezus. En hij is toch verloren gegaan. Hij is toch verloren gegaan. Dat is aangrijpend. Laten we nog eens kijken naar Saul. Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan. En Saul zwoer. Was dat nou nodig? Zo waarachtig als de Heere leeft. Hij zal niet gedood worden. Saul, gebruik nou maar niet van die grote woorden. Straks keren ze zich tegen je. Dan moet je ook dit verantwoorden. Want je kunt beter niet beloven dan beloven en niet doen. God zit helemaal niet verlegen om grote woorden. De Heere kijkt naar ons hart. Of dat oprecht is. En dat was niet het geval bij Saul. Waarom gebruikt soms iemand grote woorden? Is dat niet dikwijls om zijn eigen leegheid, zijn eigen zwakheid, zijn eigen twijfelmoedigheid daarmee te camoufleren? Saul zweert, doe het maar niet. Weet u hoe wij het verbond der genade overgaan? Bedaard, leert Hellebroek ons. Rustig, wel overwogen. Nee, al die grote woorden die we elke keer in het leven van Saul vinden, blijken geen vrucht te zijn van de Heilige Geest. Wie door de Heilige Geest tot Christus komt, die komt als een leeggemaakte, als een helwaardige zondaar. En die zal genade ontvangen en eer. Saul nu hoorde. We gaan het afronden, we gaan naar huis. Wat heeft de prediking over de meerdere David in ons leven gedaan?
Er is ons vanmorgen gewezen op Jonathan, een type van de Heere Jezus, die pleit bij zijn vader. Heb u gehoord? Heb u misschien wat indrukken gekregen? Of heb u het helemaal niet meer gehoord? Meerdere keren is er geroepen, stop! En toch gaat u door. Verhard u niet, maar laat u leiden. Of heb u misschien wel eens wat indruk en zegt, oh, als het gaat over de Heere Jezus, dan kan ik wel zo ontroerd zijn. Ik ben zo overtuigd, alleen als je de Heere Jezus hebt, dan word je zalig. Dat is mooi, maar dat is ook niet genoeg. Ben ik nu door een waarachtig geloof Christus ingelijfd geworden? Heb u de Heere Jezus leren kennen, toen het erop aankwam? Dat hij er was. Weet u het, dat u wegzonk, maar niet in de hel, dat u opgevangen werd door die doorboorde handen van Christus. Wat heeft de prediking ons gedaan? Amen.